Een kleine geschiedenis. De brief van Leopold II aan de Belgische missionarissen rechtgezet.
Beste luisteraars, we hadden deze extra aflevering over Leopold II al even klaarstaan. Maar we zetten hem vandaag op 4 juni 2020 online, omdat het debat over deze figuur weer volop woedt. Overgewaaid van de Verenigde Staten, waar de etnische ongelijkheid vorige week opnieuw pijnlijk duidelijk werd door het treurige lot van George Floyd, een Afro-Amerikaanse man die omkwam tijdens een arrestatie. Vandaag ontving ik persoonlijk berichten van een paar oud-leerlingen om me te zeggen dat ze op de sociale media leeftijdsgenoten verontwaardigd hadden weten reageren om de verwaarlozing van het onderwerp Congo in hun schoolloopbaan, als ging het over een breed gedragen staatsgeheim dat koste wat kost onder de mat moet blijven met behulp van geschiedenisleerkrachten. We merken dus, het onderwerp leeft. Ook zag ik al verschillende oproepen online tot de onmiddellijke verwijdering van alle Leopold II beelden uit het straatbeeld. Ik zag online petities. Wel, wie dat nog niet heeft gedaan, raden we aan om onze afleveringen te beluisteren over kolonialisme en de herinneringen eraan, waarin we uitgebreid en hopelijk ook gebalanceerd bij al deze onderwerpen stilstaan. Laten we vooral hopen dat we vandaag een momentum zien dat verder gaat dan protesteren met de vingertoppen, die de gelegenheid vormt voor een grondige, brede discussie over ons verleden, dat ook verder gaat dan symbolen alleen en Leopold II als een soort bliksemafleider behandelt. Een gewetensonderzoek is pas compleet als het ook de periode daarna, de onafhankelijkheidsstrijd van Congo en de postkoloniale periode recht in de ogen kijkt. Maar goed, over dan naar de orde van vandaag. Er circuleert een valse brief van Leopold II aan Belgische missionarissen, zogezegd uit 1883. Die circuleert op de sociale media en andere websites. Ook wij met ons gesproken dagblad hebben argeloos een fragment ervan overgenomen in onze aflevering over Leopold II, omdat we het citaat hadden gevonden in een online artikel. Dat artikel dateert van 2010, toen er heel veel over Congo werd geschreven omwille van de 50ste verjaardag van het land. Zoals u intussen weet, de kolonie werd in 1960 onafhankelijk. Maar onze aflevering stond nog maar net online of ik werd gecontacteerd door Benjamin Gooivaerts, een trouwe luisteraar en tevens geschiedenisleraar aan BIMSEM in Mechelen. Deze brief, zo mailde hij ons, is een falsum. Het is een hoax. Het is fake news. Zelf had hij ook ooit nietsvermoedend verschillende delen van deze brief vertaald, samen met zijn leerlingen, om te gebruiken als oefening. Ik lees zijn vertaling van de volledige brief voor u voor. Nog vlug eerst iets meer over Leopolds zogezegde publiek of lezers. In 1883 zijn het enkel de zogenoemde witte paters die actief missiewerk aan het doen waren in Congo. En ook nog even dit, in het jaar 1883 is koning Leopold al wel actief in Congo, maar het zou pas in 1885 zijn dat hij het land eigenlijk in zijn schoot geworpen krijgt op de conferentie van Berlijn. Wanneer Congo vrijstaat dan wordt gesticht in 1885, zouden andere religieuze orden naar Congo trekken, zoals de Scheutisten, de Jesuiten, Norbertijnen, Trappisten, Benedictijnen, Capucijnen, Dominicanen en de Zusters van de Liefde van Jezus en Maria. Goed, zet u schrap om de brief te aanhoren en het is een open deur intrappen, maar we zeggen het toch nog eens, we distancieren ons met klem van wat komen gaat. Brief van Leopold II, koning der Belgen, aan de koloniale missionarissen 1883. Eerwaarde heren, priesters en beste landgenoten, wees welkom in ons grote vaderland van Belgisch Congo. De taak die u is opgedragen is zeer delicaat en vraagt veel tact. Priesters en predikanten, u reist af, zeker om te bekeren, maar de Belgische belangen blijven primeren. Uw belangrijkste taak in Congo is niet om de zwarte iets bij te brengen over God, want dit weten ze al. Ze spreken van en gehoorzamen aan ene een Zambi een Pungu, ene een Zambi en ene een Zakomba en weet ik veel wie nog. Ze weten al dat iemand doden, met de vrouw van iemand anders slapen, liegen en vloeken slecht is. Heb de moed toe te geven dat u hen niet zal kunnen onderwijzen in datgene wat ze al weten. De essentie van uw taak bestaat erin om de taak van de administratoren en industriëlen te vergemakkelijken. Dit komt erop neer dat u het evangelie interpreteert op een manier die onze belangen het best behartigt in dat deel van de wereld. Om dit te doen, zult u er onder andere voor zorgen dat onze zwarte wilden zich niet interesseren voor de rijkdom die in hun ondergrond aanwezig is, zodat ze ons niet op een moorddadige manier beconcurreren en dromen dat ze ons uit dit deel van het rijk zouden verjagen voordat wij ons zouden kunnen verrijken. Uw kennis van het evangelie zal u toelaten om teksten te vinden die uw volgelingen aanmoedigen om armoede te omarmen. Zoals, zalig zijn zij die arm zijn, want van hen is het koninkrijk Gods. Of, het is moeilijk voor de rijken om tot het koninkrijk Gods toe te treden. U zult er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de negers bang zijn om rijk te worden of om de hemel te verdienen, door ze beetje bij beetje te steunen, zodat ze nooit meer in opstand zullen komen. De industriëlen en administratoren zullen verplicht zijn zich te schikken naar wat ik u zal aanbevelen, blanke priesters en predikanten, namelijk om van tijd tot tijd niet terug te deinzen geweld te gebruiken. En dan staat er in de brief tussen haakjes beledigen, slaan. De negers mogen geen wraak nemen of zich voeden met wraak. Daarom zult u hen met alle middelen onderwijzen en erop aandringen dat ze het voorbeeld volgen van alle heiligen die ook hun andere wang hadden gekeerd, die aanvallen hebben vergeven, die spuug en beledigingen hebben geïncasseerd zonder aarzelen. U moet hen ertoe brengen alles wat hen de moed zou geven om ons te beledigen of zich tegen ons te verzetten, achter zich te laten. Ik denk hierbij vooral aan hun grote oorlogzucht die ze beweren nooit te zullen afzweren. Uw actie moet gericht zijn op jongeren, zodat zij nooit aarzelen om ons te begroeten. Wanneer het bevel van God de Vader in tegenspraak is met dat van de missionarissen, die de geestelijke vaders van hun ziel zijn, zult u in het bijzonder aandringen op onderwerping en gehoorzaamheid, zelfs op blinde gehoorzaamheid. Deze deugd kan het best beoefend worden als er geen kritiek is. Leer de leerlingen te geloven en niet te redeneren. Dit, beste priesters, predikanten en medelandgenoten, zijn enkele van de principes die u zonder fout zult toepassen. U vindt nog veel meer in boeken en teksten die aan het einde van deze sessie aan u worden overhandigd. Dus u zult zien wat ik u zal aanbevelen, blanke priesters en predikanten. Ten eerste, bekeer de wilden tot aan hun beenmerg, op die manier dat zij voor altijd onderdanig blijven. Zodat zij nooit in opstand komen tegen de beperkingen die zij ondergaan, draag elke dag de zin voor: zalig zijn zij die wenen, want het koninkrijk Gods is van hen. Ten tweede, bekeer de zwarte met behulp van de Chicot. Houd hun vrouwen 9 maanden op missie, zodat ze voor u werken. Dwing hen om u te betalen als een teken van erkenning in geiten, kippen of eieren iedere keer u hun dorpen bezoekt. Doe alles wat u kan om te voorkomen dat zwarten rijk worden. Om dit te doen zingt u elke dag dat het onmogelijk is voor een rijk man om het hemels koninkrijk binnen te komen. Laat ze elke week bij de zondagsmis een belasting betalen. Verduister dit geld, zogenaamd bedoeld voor de armen, om belangrijke winkels te hebben daar waar u bent. En dan staat er tussen haakjes in de brief weer parochie en procuur. Een procuur is trouwens een zakelijke ruimte bij een kerkelijk gebouw of een missiepost. En om zo uw missies om te zetten in grote bloeiende winkelcentra en de armen een beetje te helpen om andere blanken aan te moedigen om regelmatig te investeren. Ten derde, vraag de zwarte om te verhongeren en u zal 5 keer per dag eten. Laat bovendien uw buiken altijd vol lekkere dingen zitten en laat uw monden overal de geur van uien uitademen. Ten vierde, zet een biechtsysteem voor hen op, zodat u een goede opspoorder wordt van alle negers die van plan zijn om bewust de nationale onafhankelijkheid te eisen. Ten vijfde, leer een doctrine aan die u niet in de praktijk zal brengen. En als ze misschien vragen waarom u zich gedraagt in tegenstrijd met wat u predikt, antwoord dan: jullie zwarte volg wat we zeggen, niet wat we doen. En als ze antwoorden dat een geloof zonder goede werken een hol geloof is, wees dan boos en gebruik de zweep, terwijl u hen antwoordt: zalig zijn zij die geloven zonder protest. Ten zesde, vertel hen dat de beelden die ze thuis bewaren het werk zijn van Satan. Neem ze in beslag en vul hiermee de Vaticaanse musea en het Museum van Tervuren. Laat de zwarten hun voorouders vergeten, zodat ze de uwe kunnen aanbidden, die nooit naar hen zullen luisteren, bijvoorbeeld de heiligen als de Maagd Maria, de heilige Theresia en Sint Maarten. Ten zevende, laat hen op hun knieën bidden als straf en dwing hen de rozenkrans 10 keer of meer te bidden. En tenslotte, beste luisteraars, ten achtste komt dan het kleine stukje dat wij vonden op de VRT Nieuwsite en hadden overgenomen in onze aflevering.
Leer de nijgeren om hun helden te vergeten en alleen de onze te adoreren. Geef jamais een stoel aan een zwarte die u komt visiteren. Geef hem nooit meer dan een sigaret. Nodig hem nooit uit om te komen dineren. Zelfs al geeft hij u een kip telkens u hem komt bezoeken.
Kortom, als u dit alles bereikt hebt, zal ons land België heel rijk zijn. En het is pas later, als de zwarten het begrepen hebben, dat we zullen proberen hen te helpen voor de liefde van God. Want je maakt geen slapende kat wakker. Ik dank u daarvoor. ZE, origineel in het Frans staat er SE, son excellence, de koning der Belgen, Leopold II. Beste luisteraars, het beeld dat wordt opgeworpen is duidelijk. Inhoudelijk verbaast het ons hoegenaamd niet dat Leopold II er grotesk racistische denkbeelden op nahoudt, omdat het onderzoek ons met dat imago van de vorst intussen vertrouwd heeft gemaakt. In zijn brief of toespraak maakt hij echter zijn toehoorders, het publiek, de missionarissen dus, de katholieke kerk, min of meer medeplichtig. Het heeft allemaal heel veel weg van een samenzwering. En deze brief wordt bij voortduring gerecupereerd op het internet. We komen hem tegen op vele Afrikaanse fora. En bij YouTubers die in het algemeen kolonialisme, westers imperialisme aan de kaak willen stellen met hun filmpjes. Die filmpjes zijn dan voor mij in een vreemde taal, maar aan de titel kan ik zien dat het over onze brief gaat. We vonden zelfs een academisch artikel in een wetenschappelijk, een universitair, sociologisch tijdschrift van een Cameroense academicus uit 2018, dus zeer recent, die brief gebruikt in zijn discours over missionarissen als een soort van spirituele wegbereiders voor het echte politieke en commerciële kolonialisme. En priesters moesten dan de inheemse volkeren mak maken om vervolgens ingepalmd te worden door de bedrijven en administratie. Ook vonden we een Braziliaanse universiteit waar ze het document naar het Engels hadden vertaald en het aan het departement geschiedenis voor waar aannamen. Ten slotte vonden we nog een gedrukt boek, Congo Stories, waarvoor niemand minder trouwens dan Ryan Gosling de foto's had voorzien, dat de brief gedeeltelijk citeert. Een voicemailbericht. Dat zal Benjamin zijn. Weet u nog, de geschiedenisleraar die de kat de bel had aangebonden? En ik had hem gevraagd om de zaak een beetje uit te spitten. Even horen.
Hey, dag Jonas. Zeg, in verband met die brief. Chronologisch kan het wel kloppen, want de Belgische missionering van Congo is dan immers net begonnen. En Leopold II wilde kost wat kost Belgische missionarissen in Congo vrijstaat en kon buitenlandse pottenkijkers dus missen. Nu stootte ik op onderzoek van Kalala Ngala Mulume, een professor aan Bryn Mawr College in Pennsylvania. En dat toont echter aan dat het document naar alle waarschijnlijkheid pas is voortgebracht rond 1971. En dit jaartal is niet toevallig, want er is op dat moment een dispuut tussen het regime Mobutu en de katholieke kerk. En bovendien zijn er in diezelfde periode verschillende andere christelijke kerken in Congo die de katholieke kerk ook een hak willen zetten. We moeten dan ook de brief lezen in deze ontstaanscontext. De tekst is ook in meerdere vormen voortgebracht met hier en daar lichte verschillen. Zo wordt hij bijvoorbeeld in 1981 door de Congolese Kimbanguïstische kerk, dat is een onafhankelijke kerk genaamd naar een Simon Kimbangu, een priester, als authentiek gepubliceerd. En daarna gaat de tekst zelfs buiten de grenzen van Congo. In Rwanda, nog een voormalige Belgische kolonie, wordt de brief na de genocide van 1995 ook weer gerecupereerd door Hutus, de tegenstanders dus van het nieuwe Tutsi-regime van zittend president Kagame, waarbij de brief dan weer afkomstig zou zijn van de Belgische minister van koloniën, zogezegd uit 1920. Rwanda is dan juist onder Belgisch bestuur. We hebben het namelijk na Wereldoorlog 1 van Duitsland overgenomen. En in die versie krijgen de missionarissen de opdracht om steun te zoeken bij de Tutsi's om de Congolezen te domineren. Het is inderdaad zo dat de Belgen een pro-Tutsi-beleid hebben gevoerd in Rwanda. En het is nog niet gedaan, hè, want rond het jaar 2000 verlaat de brief dan de regio van de Grote Meren en duikt ze op in academische studies in Kameroen. Opnieuw om het punt te maken dus dat de Europese kolonisatie nooit één menselijk aspect heeft vertoond. En daarna wordt de tekst op het internet verspreid waar het een eigen leven zal leiden en waarbij dus die Cameroense werken vaak als bron worden gebruikt. Als het maar in een of ander kraam past, want het duikt op als aanklacht van het beleid van België tegenover de Democratische Republiek Congo, met steun van de EU en de regering Bush, of in een luchtvaartconflict tussen Cameroen en Frankrijk, waarbij het Cameroense vluchten verboden is om te landen in Frankrijk. De tekst is dan ook nog eens vertaald naar het Engels en wordt door een Nigeriaanse academicus gebruikt tegen nog andere christelijke kerken dan de katholieken die de Afrikaanse godsdiensten hebben bestreden in het verleden. Noem maar op, het is werkelijk een polyvalent document. Het moet gewoon maar wat gecustomized worden. Enfin, hopelijk kunt je er nog een beetje aan uit.
Dankjewel Benjamin, dat is prachtig speurwerk. Ik heb zelf ook wat verder gezocht en op de website van het Afrika Museum lezen we ook iets zeer interessants. Ik citeer. Er circuleert op sociale netwerken een document getiteld Charte de l'impérialisme of het handvest van de slavernij in het Nederlands. Volgens sommige auteurs en internetgebruikers zou het Afrika Museum beschikken over dat vertrouwelijke, tussen aanhalingstekens, document. Beste luisteraars, voor alle duidelijkheid, het gaat hier over een ander document dan onze brief. Ik citeer verder. Het gaat echter om een hoax. Het handvest werd naar verluid opgesteld in Washington ten tijde van de slavernij. Tijdens de conferentie van Berlijn in 1885 zouden de westerse mogendheden er discreet over onderhandeld hebben. Na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zouden ze het document nogmaals hebben besproken. Luisteraars, ik denk er dan bij eigenlijk telkens in periodes die bekend staan om Europees imperialisme. In het handvest zouden de westerse landen zich verbonden hebben, citaat, tot de uitbuiting van de arme landen en de afslachting van hun inwoners. Einde citaat. Ze zouden ook besloten hebben dat, citaat, hun leiders nooit vervolgd zullen worden voor alle misdaden die ze overal ter wereld plegen. Einde citaat. Het Afrika Museum gaat verder. Het document doet echter heel wat vragen rijzen. Het is anoniem. Nog de auteurs, nog de precieze herkomst ervan zijn bekend. Het is niet origineel. Er zijn alleen afschriften van verspreid. Een handvest is een officieel document dat in principe pas rechtsgeldig is als het door één of meer mensen ondertekend is. Dat is hier niet het geval. Bovendien zou er meermaals en op verschillende plaatsen over het handvest zijn onderhandeld. Er zouden dus varianten van de originele tekst moeten bestaan in de archieven van de betrokken landen of instellingen, maar ook dat is niet zo. Geen enkele beroepshistoricus heeft ooit melding gemaakt van het document. Het is bovendien verrassend dat een zogenaamd ten tijde van de slavenhandel geschreven document pas in de 21ste eeuw opduikt. Ze zijn op dreef daar in het Afrika Museum. Ik lees nog wat verder. Ook de inhoud van het document is problematisch. Het bevat tal van onwaarschijnlijkheden. Anachronisme, ja, dat woord heb ik eigenlijk nog nooit uitgelegd. Hè. Anachronisme is een fout tegen de tijd. En zinsconstructies die niet gebruikelijk zijn in protocolaire diplomatieke taal. Enkele voorbeelden. Het begrip derde wereld, dat vaak in de tekst terugkeert, werd pas in 1952 door de Franse demograaf en economist Albert Sauvy in het leven geroepen. Het concept genocide, dat eveneens in de tekst voorkomt, werd pas in 1943 voor het eerst gebruikt door de Poolse advocaat Rafael Lemkin. En ook de termen economische ontwikkelingshulp, massavernietigingswapens en leaders werden niet voor de tweede helft van de 20e eeuw gebruikt. Bovendien spreekt uit het handvest een veralgemenende, zelfs simplistische visie die lijkt voort te spruiten uit een radicale, wraakzuchtige vijandigheid ten aanzien van, tussen aanhalingstekens, het Westen. Het doel ervan blijft onduidelijk. Het document dat door sommigen schromelijk misbruikt wordt om onrust te zaaien bij slecht geïnformeerde mensen is dus nep of fake news. Het past in de hoek van de complottheorieën en is gebaseerd op andere fictieve documenten zoals de protocollen van de wijze van Sion, een beruchte antisemitische vervalsing uit het begin van de 20e eeuw. Het is, en nu wordt het voor ons interessant, beste luisteraars, overigens niet het enige nepdocument over de beginjaren van het kolonialisme dat op het internet te vinden is. En dan vermeldt de website van het Afrika Museum onze bewuste brief. Ik citeer verder, het is dan ook compleet ongeloofwaardig te denken dat het Afrika Museum over een dergelijk document zou beschikken. Geen enkele inventaris maakt er melding van. De in het museum bewaarde historische archieven kunnen online of op eenvoudige aanvraag geraadpleegd worden. Ik vroeg vervolgens aan Benjamin of hij onze brief ook eens wat nader onder de loep wilde nemen om te zoeken naar sporen die hem als een falsum, een vervalsing, zouden kunnen ontmaskeren. Daar komt hij.
Onze tekst circuleert ook onder een andere titel, namelijk Uittreksel uit de boodschap van de minister van koloniën M. Jules Rankin in 1920. Ja, deze tweede titel staat al bol van de fouten. Rankin's naam wordt geschreven met Q-U-I-N op het einde. Terwijl zijn echte naam eigenlijk Rankin is, met een K. Hij zou dan zijn eigen naam verkeerd hebben geschreven. Rankin was minister van koloniën tot 1918 en niet tot 1920. In 1920 was Louis Frank minister van koloniën en dus niet Jules Rankin met een K. En dat dit een brief is aan de eerste missionarissen in 1920 is ook vreemd, hè? Want er waren al veel langer missionarissen. Ze hebben gewoon nagelaten de titel van de oorspronkelijke vervalsing aan te passen. Maar goed, laten we dan vanuit gaan dat de oorspronkelijke brief die je daar straks hebt voorgelezen, dateert uit 1883 en afkomstig is van Leopold II zelf. Waar is deze brief dan? Het origineel is nergens terug te vinden. Bovendien is de brief ook ondertekend met S.E., Son Excellence, de koning der Belgen. De toevoeging van de woorden Zijne Excellentie werd in geen enkele andere brief van Leopold II teruggevonden. Er zou misschien nog eerder Sa Majesté staan in plaats van S.E. of Son Excellence. Daarnaast veronderstelt de brief dat het een soort toespraak betreft van Leopold II. Waar vond deze toespraak dan plaats? In Congo. Hij zegt namelijk, wees welkom in ons vaderland van Belgisch Congo. Waar Leopold II nooit een voet heeft gezet, trouwens. Belgisch Congo bestond pas vanaf 1908. Een anachronisme dus. Het moet Congo-vrijstaat zijn.
Goed, dankjewel Benjamin om deze case op onze radar te zetten. Daar trappen wij niet meer in. Ik heb het er met hem even over gehad en zowel Benjamin als ik voelen toch enige schaamte dat we in deze hoax getrapt zijn. Ook al hadden we met ons gesproken dagblad maar een heel klein stukje overgenomen. Tijdens het lezen van de hele brief wordt namelijk duidelijk hoe waanzinnig ongeloofwaardig hij is. Toch hebben we gezien dat zelfs in academische, universitaire kringen het document voor waar werd overgenomen en zelfs gebruikt om onderzoek kracht bij te zetten. E-mails zijn inmiddels verstuurd naar de Cameroense en Braziliaanse academici en ze hebben eigenlijk vrijwel onmiddellijk geantwoord. Ze waren ons dan ook zeer dankbaar en beweerden dat ze het zouden rechtzetten. Ook hebben we een bericht gestuurd naar de VRT Nieuwsdienst met de vraag of ze hun online artikel zouden willen aanpassen, maar vooralsnog is het wachten op een antwoord. Ik vermoed dat ik daar intussen ook al wel op een soort van zwarte lijst sta. Wat we met deze aflevering hoegenaamd niet wilden doen, is het racistische gehalte van Leopolds denkbeelden minimaliseren of zeggen dat er geen missionarissen waren die hun boekje te buiten zijn gegaan. Maar die kennis die moet altijd gestaafd zijn op feitelijke bronnen en geen alternatieve feiten. Met dank aan Benjamin Gooivaerts voor het speurwerk en Philip Veekmans voor de montage. Ik was Jonas Goosenaerts en dat was het voor vandaag. Beste luisteraars, vergeet ons niet te volgen op Facebook en sinds kort staan we ook op Instagram, waar we beeldmateriaal en andere leuke weetjes met jullie uitwisselen. Graag tot de volgende keer.
Een kleine geschiedenis. De brief van Leopold II aan de Belgische missionarissen rechtgezet.